Zo. Opgenomen.
Dankjewel. Super.
Goedemorgen, broeders en zusters. Dank jullie wel dat ik weer hier mag zijn vandaag als gastspreker. Dat is een voorrecht en ook heel fijn. Het thema voor vandaag. Er wordt wel eens ooit gezegd van als Peter komt, dan gaat het over Israël. Nou ja, dat is vandaag niet anders dus. Dat betekent helemaal niet dat ik niet over andere dingen zou kunnen of willen prediken. Dat heb ik tientallen jaren gedaan. Maar de laatste 12 jaar is er toch wel het een en ander veranderd bij mij. En dat heeft de Heer, dat heeft uiteraard de Heer gedaan. Een enorm belangrijk onderdeel van mijn bediening is, naast sommige andere dingen ook, om mensen, mede-christenen, mede-gelovigen, dichter bij Gods volk te brengen. En dat is iets wat heel nauw bij mij past, wat echt heel diep in mijn hart ligt. En vandaar ook deze boodschap van vandaag. Waarom is Israël heel belangrijk voor alle christenen? Wel, op de eerste plaats omdat het antwoord op deze vraag te maken heeft met het feit dat Israël nog steeds, na al die eeuwen, zelfs een paar duizend jaar, nog steeds Gods verbondsvolk is. En daarom is Israël zo belangrijk, ook in onze visie. En op de eerste plaats zijn de gelovigen uit de heidenen niet het verbondsvolk van God. Wij horen er onverkort bij, wees gerust, hè, niet gelijk weglopen. We horen er onverkort bij. We mogen aanspraak maken op dezelfde belofte, op hetzelfde nieuwe verbond, omdat wij leven en geboren zijn onder het nieuwe verbond. Onder het eerste zou dat net iets anders zijn geweest. Maar wij mogen volkomen aanspraak maken op precies dezelfde belofte die God eerst aan zijn verbondsvolk heeft gegeven. Dus we hebben volledige aansluiting daarop. Laat ik daar duidelijk over zijn. Maar de ene God van Israël die wij als Heer en Koning en als Vader hebben aangenomen, is een verbondsgod. Ook dat weten we wel. We lezen dit in Jesaja 45 vers 21. Jesaja 45, 21. Daar staat dit. Maak bekend en breng naar voren. Ja, beraadslaag samen. Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekend gemaakt? Ben ik het niet, de Heere, zegt God. Buiten mij is er geen ander God. Een rechtvaardig God, een heiland, door zijn zoon ook natuurlijk. En er is niemand behalve ik. Dus God laat ons hier weten dat er maar één ware God is. Nou kunt u denken van ja, dat wist ik al. Nou, maar als we dieper op de schrift inzoomen, dan blijkt dat dus de God van Abraham, Isaac en Jacob te zijn. De God van Israël, zo openbaart hij zich. En als er geen andere God is, dan zijn er ook geen andere geldige verbonden. Want er zijn genoeg zogenaamde heilige boeken die ook allerlei aanspraken doen, die ook allerlei beloftes doen. Maar God maakt hier kenbaar aan ons dat er maar één God is en dat hij ook alleen in de positie is om verbonden te sluiten met mensen. En dat is ook gebeurd. Geen andere verbonden dus. En dus ook geen andere wijze van redding en behoud. Dan wordt dus ook bij gevolg de gelovige alleen maar gered op de voorwaarden van deze ene God. Wel, daar willen we in deze boodschap ook wat dieper op ingaan. God sluit zijn verbond met Abraham. Hij wordt uit het nomadenvolk van de Chaldeeën geroepen en door God naar Hebron in Israël gebracht. Hij zou de vader van een menigte van volkeren worden. Dat is ook gebeurd. Dat volk is nog steeds aan het groeien. Maar hij is ook de aartsvader van ons, van de christenen, van de gelovigen uit de heidenen. Hij is aartsvader van het volk Israël. En de islamieten beschouwen hem ook als aartsvader van hun geslachtslijn. Ook dat klopt. Maar daar zitten natuurlijk wel wat andere dingen die daarbij zijn gekomen. In Genesis 12 vers 2, daar zegt God dit tegen Abraham. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn, niet alleen Abraham, maar ook de lijn Abraham, Isaac, Jacob. Niet de lijn via Ismaël. Ik zal zegenen wie u zegenen En ik zal, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u, dus ook in heel die lijn van Abraham, Isaac, Jacob, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. God geeft hier aan dat de reddingsgeschiedenis op deze manier is begonnen. Door deze bijzondere man Abraham heen. Ik zei al, hij zou de aartsvader worden van de volkeren die ik zojuist al heb genoemd. Dat is heel erg belangrijk. We zien ook dat de keuzes van God uniek en alleen door die unieke lijn die God gekozen heeft, door de geschiedenis heen loopt. En natuurlijk probeert ook Ismaël, de lijn van Ismaël, daar aanspraak op te maken. Maar dat laat ik even buiten beschouwing op dit moment. Dat is een heel andere boodschap. We zien ook dat de naam van Israël, van Jacob wordt veranderd in Israël. Ongetwijfeld u bekend. En hij wordt de stamvader van de 12 stammen van Israël, zoals ze nu bekend zijn. Zo zijn de keuzes van God toen gegaan. En die keuzes liggen nog steeds op tafel, onverkort. En daar kwam toen, en ook in helemaal in het begin, als we 2000 jaar teruggaan naar de stichting van de Nieuw-Testamentische gemeente, daar kwam tot het moment van Cornelius, kwam daar geen heiden aan te pas. Dat is heel bijzonder, lieve mensen. De Heer heeft Jacob uitgekozen, Israël als zijn kostbaar bezit. Lezen we in Psalmen 135, vers 4. Israël is dus nog steeds, ondanks de diaspora, ondanks alle problemen, ook tijden van ongehoorzaamheid van Israël, daar zouden we een aparte lijn van kunnen maken, wat ik nu niet ga doen, is Israël nog steeds een onverkocht Gods verbondsvolk. En gaat God, en we zijn daar steeds dichterbij gekomen, in de komende nabije tijd volledig tot zijn doel komen met dit verbondsvolk. En wij horen daar ook bij, onverkort. Absoluut. Maar wat kunnen we leren van de geschiedenis van het prille christendom? Daar gaan we eventjes nu naar kijken, om ons nog dichter bij het thema te brengen van vandaag. De vroege kerkvaders en schrijvers vanaf de tweede eeuw probeerden Israël, ook als verbondsvolk, in een kwaad daglicht te stellen door hun verwerpelijke vervangingsleugens en ook laster. Ik zal dadelijk daar maar drie dingen van noemen. Dat is een hele bloemlezing, maar in dit geval maar drie. Bijvoorbeeld Ignatius van Antiochië. Iemand ooit van gehoord toevallig? Waarschijnlijk. Ja, toch wel? Oké. Okay. Wat zei deze man in het begin van onze jaartelling ergens, het begin van de tweede eeuw? Hij stierf overigens in 117 na Christus. Hij schrijft dat de Joden, ik heb hier een reden mee met die drie dingen, dat de Joden een verbond zijn aangegaan met de duivel. Moet je nagaan hoe er toen al over de Joden werd gesproken. En waarschuwt zijn lezers om op hun hoede te zijn voor hun kwade praktijken. Welke dan? Nou, Justinus de Martelaar. Hij schreef in het midden van de tweede eeuw. Dit is alleen een korte versie. Ja, er zijn er veel meer geweest van geschriften en schrijvers, kerkvaders, apologeten en belangrijke, invloedrijke figuren in die tijd. Veel meer bewaard van gebleven. Hij schreef in het midden van de tweede eeuw in zijn dialoog met Trifo, de Jood. De Joden hebben de schrift verspeeld. Moet je nagaan wat de inhoud hiervan betekent. Hebben de schrift verspeeld en de profeten zijn nu het eigendom geworden van de kerk. Wat een flagrante leugen. God heeft nooit of te nimmer zijn verbonden verbroken met Israël. Er zijn wel consequenties geweest door de eeuwen heen, voor het volk Israël en ook voor individuen uit Israël. Maar God heeft zijn verbonden nooit verbroken. Ook de inhoud van zijn verbonden en de belofte aan Israël, die zijn nooit verbroken of weggedaan door de Heer. Nooit. Dus dat is een flagrante leugen. Johannes Christos Thomas, als ik het goed uitspreek, leefde in de vierde eeuw. Hij zei in zijn serie van 8 predikingen tegen de Joden, onder andere het volgende. Hun synagogen zijn bordelen. Moet je nagaan hoe krom en scheef dit is. Hun synagogen zijn bordelen, verzamelingen van misdadigers, een oord van demonen, een bolwerk van de duivel. Hoe kom je erbij? Een ruïne van zielen. En een afgrond van vernietiging. Hij roept uit, God heeft de Joden altijd gehaat En het is een plicht voor alle christenen om de Joden te haten. Hoe bedenk je het? Uit welke bron van duisternis komt zoiets vandaan? Jezus was een Jood, hè? Jezus is een Jood en hij komt dadelijk terug als de regerende koning der Joden. Met zijn volk, wat hij dan verder geheiligd, gereinigd en gezuiverd heeft. Er is niks wat niet tot vervulling zal komen dadelijk. Maar we begrijpen onder andere uit deze drie dingen, die best heel cru zijn, dat realiseer ik me, dat als dit soort teksten en predikingen eeuwenlang gegeven is in al die eerste eeuwen van het prille christendom, is het dan vreemd dat de meeste christenen nu niets met Israël hebben. En dat is dan nog een zwakke variant, hè? Een zwakke variant. Of dat ze geen interesse in Israël hebben. Dat is niet zo vreemd. Het is ook nog steeds, en heel vaak, ik kom dat ook vaak tegen, oorverdovend stil onder christelijke leiders en christelijke leraren over het thema Israël. En het gaat heel vaak niet over Israël. Daarom ben ik zo blij en dankbaar dat ik in deze gemeente wel deze dingen mag komen prediken. Deze stilte over Israël, in welke maat of vorm dan ook, die moet doorbroken worden, lieve mensen. Israël had in de zienswijze van de vroege kerkleiders afgedaan bij God en de beloften waren overgegaan op de kerk uit de heidenen. Dat is ook helemaal niet waar. Dat klopt ook helemaal niet. We moeten wel even bedenken dat de meeste gelovigen in die tijd, in al die eerste eeuwen en ook later zelfs, dat ze niet konden lezen of schrijven. Dus deze mensen waren puur afhankelijk van de predikingen, van de geschriften, van alles wat bekend was, wat door de predikers van zojuist benoemd, wat die dus aan de mensen vertelden. Dan is het ook weer opnieuw niet verwonderlijk, als je dit soort leugens zaait in al die eeuwen, dat het in de harten en de overtuiging van die generaties, maar ook de latere generaties, kan opgroeien tot een wortel van haat tegenover Israël. Een haat van, of een wortel van verderf en ook antisemitisme tegen Joden. En dat zien we ook weer opnieuw de laatste jaren enorm opkomen. Nog heel even terug naar die eerdere tijd. Denk bijvoorbeeld, en ik zal dit maar kort doen, want daar zijn boeken dik over geschreven. Denk aan de eeuwenlange verdrijvingen en vervolgingen van de Joden door de vroege kerk. Dit gaat natuurlijk niet specifiek over ons nu in deze tijd, zoals wij hier zitten als medegelovigen. Dat niet. Maar dit is wel een erfenis uit onze vroegere christelijke geschiedenis. Denk aan de kruistochten. Zijn er iets van 11 geweest of zo? De pogroms op de Joden van alle eeuwen. De Spaanse Inquisitie, ook heel erg lang geduurd. En uiteindelijk de moord op 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog. Hoe kon dit toch allemaal gebeuren, deze dingen? Met het eigen verbondsvolk van God. Hoe kon dat? Want als we Israël verwerpen, als we Israël afwijzen, als we Israël afkeuren of er niks mee te maken willen hebben, wat zegt dat dan over onze relatie met de Almachtige zelf? Die zegt dat hij de God van Israël is. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, dat spreekt al boekdelen. Als Joden of Israëlieten vervolgd worden of afgewezen, wie wordt er dan eigenlijk afgewezen? Ik breng even in herinnering wat de Heer Jezus, Yeshua, want dat is zijn echte naam, zei tegen Paulus. Ik haal er maar even één regel uit, maar zo belangrijk. Jezus zei tegen Paulus, jullie kennen deze tekst, waarom vervolgt gij mij? Ah, wat wordt hier eigenlijk gezegd? We weten, zonder een hele bloemlezing, dat Paulus de prille gemeente vervolgde. Hè? Dat waren de mensen die toen tot de Heer Jezus, tot hun eigen Messias waren gekomen. Dat zegt ons heel veel. Yeshua zelf was de stichter van de eerste Joods-Messiaanse gemeente in Jeruzalem. Dat is de bekende handelingengemeente waarover we lezen. En die bestond uniek en alleen maar uit Joden. Tot, benoemde ik straks al, tot de tijd van Cornelius. En deze gemeente is begonnen bij de 12 Joodse apostelen. Prachtig, hè? Daarmee heeft de Heer een begin gemaakt met deze gemeente, deze nieuwe gemeente. En we zien ook in de tekst van zojuist dat de Heer Jezus zich volkomen vereenzelvigt met zijn eigen gemeente, die hij iets later, die hij al gesticht had. Want Paulus is natuurlijk iets later geroepen. Waarom vervolgt gij mij? Wel, En door de eeuwen heen zien we dat die vervolging doorging. Maar dan begrijpen we ook dat oftewel het doodzwijgen, of de vervolgingen, of het antisemitisme, alles wat je erover zou kunnen zeggen, dan snappen we wie op het diepste en het naaste niveau de auteur daaronder is. En dat is niet alleen een kwestie van onwetendheid, terwijl we nu in een tijd leven dat we wel alles kunnen weten en alles kunnen bestuderen en leren. Want we hebben toegang tot ontelbaar veel bronnen. Dat is een ding van onze tijd ook natuurlijk. Wel, door dit soort leugens die ik straks heb benoemd, sneed de vroege christelijke kerk zichzelf af van haar Joods-Messiaanse wortels en gedachtegoed. Natuurlijk hebben we, God zij dank, de belangrijkste dingen, het offer van de Heer, het bloed van de Heer, zijn volmaakte leven, de beloftes, de alles die ons, wat ons strekt tot het eeuwige leven. Ik zei al, we hebben deel aan dezelfde beloften en hetzelfde nieuwe verbond, Nieuwe Testament, als wat God oorspronkelijk eerst aan het Joodse volk heeft gegeven. Zo belangrijk. Nergens in de schrift lezen we dat God zijn verbonden of beloften aan Israël heeft herroepen of veranderd. Zelfs de ongehoorzaamheid van Israël heeft ook dat niet veranderd. Want we lezen bijvoorbeeld Jeremia 31 vers 3 over Gods eeuwigdurende liefde voor zijn volk. Op een andere plaats wordt Israël door God zijn oogappel genoemd. Nou, steek maar eens iets in je oog, per ongeluk natuurlijk. Of je zal maar een oogprobleem hebben. Nou, dat is heel erg lastig en vervelend. Zo kijkt God naar zijn eigen volk. Altijd door de bril van liefde en altijd over de problemen heen kijken naar het einddoel wat hij met zijn verbondsvolk heeft tot zegen voor alle geslachten op de aarde. Wanneer we het Joodse volk of Israël eventueel afwijzen. Want weet u, ik hoor van heel veel oprechte medebroeders en zusters al jarenlang ook vaak op veel plekken waar ik kom. En dat zijn heel veel plaatsen in heel Vlaamstalig België en heel Zuid-Nederland tot in Zeeland en Maastricht en Gronsveld en tot bijna aan de drie landenpunt. Dat is ongeveer mijn gebied. Hoor ik heel veel mensen zeggen, broeder, maar ik heb niet zoveel met Israël. Of soms, ik heb niks met Israël. Is dat dan niet opmerkelijk in het licht van de prediking van dit moment? Israël is belangrijk voor ons, heel veel dingen, dus ik heb een keuze moeten maken, omdat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. Laten we daar heel even specifiek naar kijken. Romeinen 3 vers 1. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Daar moet je uitbreiden met de Israëlieten, want uiteindelijk zal God ervoor zorgen dat ze weer één volk zijn. Dat is een andere prediking. Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats, zegt Paulus hier, zijn hun de woorden van God toevertrouwd. De schriften, lieve mensen, zijn niet op de eerste plaats ons eigendom. De schriften zijn op de eerste plaats het eigendom van Israël, omdat God zijn woord tot hun gesproken heeft. Wij hebben ze alleen mogen ontvangen en we delen onverkort nogmaals in exact dezelfde beloften. Als we heel het Nieuwe Testament lezen, kunnen we al die beloften ook naar ons toetrekken. Maar Israël staat daarin voorop in de heilsgeschiedenis. Ik zal daar nog kort op ingaan zo dadelijk. Bijbels gezien is Israël nog steeds de drager van Gods openbaring aan de wereld. Dat is nooit veranderd en dat zal ook nooit veranderen. Want Israël is Gods eeuwige volk. Net als Jeruzalem ook de eeuwige stad van de Heer is. We mogen zo dankbaar zijn dat de Joodse schrijvers, eeuwenlang getrouw het woord hebben gekopieerd, ook in de synagoge hebben uitgelegd, dat ze het woord hebben bewaakt. Nou kunnen we daar van alles van vinden, dat begrijp ik heel goed. Ik vind daar ook een aantal dingen van, maar dat is een andere discussie. We bestaan hier even bij stil. Eeuwenlang hebben de Joodse schrijvers het woord bewaakt, getrouw overgeleverd in de synagoge, ook in de tempel, in de verschillende tempels. Dat is ook weer een apart hoofdstuk. Overgeschreven, overgeleverd door studie, door prediking. Maar het is bewaard gebleven, ook voor ons. We kunnen ook nu niet zeggen, het Eerste Testament doet er niet meer toe. We leven nu onder het Nieuwe Verbond. Het Eerste is helemaal voorbij, klaar en afgewerkt. en alleen het nieuwe bestaat nu nog. Nou, dan doen we het heel zwaar tekort. Want die twee verbonden kunnen nooit los van elkaar bestaan. Het tweede verbond, nieuwe verbond, kunnen we niet volledig begrijpen zonder het eerste. En het eerste ook niet zonder het tweede. Dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Alleen is er in de geschiedenis heel vaak een lijn tussen getrokken of een grens opgeworpen. Maar dat is niet correct. Dat is niet correct. Zeer zeker niet. Als er vragen zijn na de dienst, heel graag. Hè? Ik moet een beetje op de tijd letten, maar het gaat ook lukken hoor. Door de woorden van God begrijpen we tot onze zegening dat er maar één ware God is. En die openbaart zich aan ons in het nieuwe verbond door die ene Joodse Messias. We lezen een hele mooie tekst, ook nog een keer ter staving van zijn Joodse identiteit, in Openbaring. Daar staat dat hij zal terugkeren als de regerende Joodse koning der koningen, als de leeuw uit de stam van Juda. Dus hij heeft blijkbaar volkomen zijn Joodse identiteit nog steeds behouden. En hij gaat ook wonen in Jeruzalem. Waar gaat hij wonen? Geen strikvraag. Waar gaat hij wonen? In de tempel, inderdaad. Wat gaat er vanuit Jeruzalem en vanuit de tempel in dit geval, vanuit het machtscentrum van de Heere God uit? De Torah gaat uit. Des Heeren woord gaat uit. En de bevelen gaan uit om heel de wereld onder zijn gezag te brengen, onder zijn liefdevolle gezag. Alles gaat op de schop. Dat is weer een andere prediking. Dus ik moet hopelijk nog een keer vaker terugkomen, lieve mensen. Ik kras alleen nu een beetje de oppervlakte van de thema's af. Wat is er aan ons gegeven, lieve mensen? Onverkort hetzelfde als aan Israël. Romeinen 5, vers 9. Veel meer dan zullen wij nu, God dank, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed van die ene Joodse Messias, door hem behouden worden van de toren. Vers 10. Want als wij, toen we zelfs vijanden waren, 2000 jaar geleden, we waren nog niet eens, ik was er niet eens geboren, ik moest nog gaan zondigen, ik moest nog in onwetendheid leven. Ik wist helemaal van niks. Vul je eigen naam erin. Tot het moment dat we tot geloof kwamen en gered werden door dat kostbare bloed, en dat ons de ogen van het verstand, van het hart, de oren werden geopend. Ik heb eeuwig leven ontvangen. Ik kan het nog steeds niet vatten na 34 jaar. Heel mijn familie niet. Misschien ook uw familie niet. Ik als enige, waarom heel mijn straat niet? Waarom mijn zoon, mijn dochter, mijn kleinkinderen niet? Nog niet. Ik smeek daar heel vaak voor. Heer, voor het te laat is alstublieft, voor het te laat is. Waarom jij wel, waarom ik wel? En waar is de rest van Helmond op dit moment? Die moeten dit horen. Die moeten horen dat ze door dit kostbare bloed gered zijn. Want als wij, toen we vijanden waren, vijanden geldt nu nog steeds voor de overgrote meerderheid van de wereld, hè? Voor ons goddank niet meer, met God verzoend zijn door de dood van zijn Joodse zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Lieve mensen, niet alleen het Eerste Testament werd door de Joodse profeten geschreven, maar ook het Nieuwe Testament is alleen van Joodse hand. Jezus zelf zei in Romeinen 1, vers 16, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Voor iedereen. Alleen door dat geloof in dat kostbare bloed, maar ook in de opstanding, in zijn volmaakte leven. He, dus hij is opgestaan. Dat is een compleet pakket waardoor wij worden gered. Een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft, maar eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En de Griek is hier een type van alle heidenvolkeren. Dat is jullie bekend, denk ik. Hè? Deze woorden van hoop en eeuwige toekomst zijn eerst aan Israël gegeven en daarna ook aan ons. Wel, ik wil de laatste 5 à 10 minuten wil ik besteden aan een hele mooie profetische lijn die we in Ezechiël vinden. Ik zou graag veel langer door willen gaan, maar dat kan ik nu helaas niet. Waarom is zo belangrijk wat daar staat? Omdat het alles met Israël te maken heeft. In hoofdstuk 7, dus ik zei het is een samenvatting, hè? Dus vragen na de dienst, heel graag. Hoofdstuk 37 van Ezechiël, daar vinden we een prachtig verslag van dat beenderendal. waar ook heel vaak een beetje, dat ik denk, twijfelachtige uitlegging aan wordt gegeven. Maar dat gaat over de fysieke en de geestelijke opstanding van het volk van Israël. Dus God is nog lang niet klaar met zijn volk, helemaal niet. Daar is alles nog werk in uitvoering en in het christendom is God ook nog niet tot zijn doel gekomen. En wij kunnen niet los of apart van elkaar tot ons doel komen. Want als gemeente zijn wij 2000 jaar geleden al samengevoegd. Een klein beetje huiswerk. Efeze hoofdstuk 2, de verzen 11 tot 22. Lees die eens een keer door de bril van deze boodschap. Efeze hoofdstuk 2, de verzen 11 tot 22. Meer huiswerk heb ik niet voor vandaag. Dat is geweldig als er doordringt wat daar staat. God heeft ons 2000 jaar lang al samengevoegd en toegevoegd aan de reeds bestaande gemeente. In hoofdstuk 37 vinden wij die profetie over die opstanding voor Israël. En dan zien we die beenderen daar en dan komt daar vlees op en spieren. Iedereen heeft dat wel eens ooit gelezen al, denk ik. Hè? Geweldig, mooi. Ja, wat een fantastisch verslag wat daar staat. Hè? Maar deze fysieke opstanding heeft alles te maken, is al grotendeels vervuld. En het volk van God keert nog steeds terug naar het heilige land Israël. Sinds 1948 is Israël na ongeveer 1900 jaar diaspora onder de volkeren weer een natie die op de kaart staat in de wereld. Het volk is teruggekeerd, 9,3 miljoen op dit moment in totaliteit in Israël, plus of min wat. En daarvan ongeveer 6,2, 6,3 miljoen Joden en Israëlieten. En ze keren nog steeds terug, nu door de oorlog in Oekraïne, inderdaad, dankjewel. Massaal keren ze terug. Al tienduizenden, al veel meer nog inmiddels. En maar ook uit andere windstreken komen ze terug. Wie heeft hun dat allemaal gezegd? Is dat allemaal afgesproken werk? Overigens is die terugkeer van Gods volk al rond 1850 begonnen. Dat weten de meeste mensen niet. Dat kan alleen maar een wonderwerk van God zijn geweest. Na al die eeuwen verstrooiing van Israël onder de volkeren. Israël is nu weer een natie, onder de volkeren. Betwist, bestreden, afgewezen, als apartheidstaat verworpen en nog veel meer dingen. Als de bezetter gezien. Hoe erg. God heeft eeuwen geleden, al een paar duizend jaar geleden, in heel veel teksten dit land aan zijn eigen volk beloofd. Van wie is het land dan eigenlijk? Ja, het is van God en heeft het aan Israël gegeven. Ja, daar rekent de wereld niet mee. Daar rekent de Verenigde Naties niet mee. Hè? En de UNESCO die aan geschiedenisvervalsing doet. En ook helaas heel veel Arabische mensen, ook vaak lieve mensen die totaal misleid zijn. Ezechiël 37 vers 21. Daar staat, en spreek tot hen, want ik ga dat staven nu ook. Hè? Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolkeren waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom heel de wereld bijeen brengen en hen naar hun land brengen. En nou lijkt het dat ik van de hak op de tak ga springen, maar dat is niet zo. Absoluut niet. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Dit past naadloos in elkaar. Want wat lezen we in Jesaja 66 vers 8? Precies ook over deze terugkeer en opstanding. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Wat dan? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Ja, dat is natuurlijk onmogelijk. Nee, nee, niet door het doel en de wil van God en door zijn werk. Want dat is in mei 1948 is dat gebeurd. Sion heeft nauwelijks weeën gekregen of ze heeft haar zonen al gebaard. Ik zei al, Israël staat na bijna 19 eeuwen weer opnieuw op de kaart als volk en land. Maar ook is er iets heel belangrijks gebeurd. Iets kolossaal belangrijks, vanaf 1948. Toen is de profetische klok aan het aftellen voor de wederkomst van de Heer. Na deze fysieke terugkeer en opstanding lezen we ook over de geestelijke opstanding. Want Gods werk is nog niet voltooid. Ezechiël 37 vers 14. Ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen. Hoezo? God heeft Israël verworpen. Hij heeft ze afgekeurd vanwege hun zonde of onvolkomenheden. Dan had hij dat met ons ook moeten doen, lieve mensen. Als we kijken naar onze eigen geschiedenis. Dus we kijken nu naar de verdeeldheid met alle liefde en respect in het christendom. Wat hebben wij er dan van gebakken in de ogen van God? Dan moeten we eerlijk zijn, dan moeten we ook de hand in eigen boezem kunnen steken. Ik zal mijn geest in u geven, heeft u bij ons ook gedaan. U zult tot leven komen en ik zal u, er is niks, misschien of we kijken waar de wolk of de zon vandaag of de wind vandaan komt. U zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. En dan zwijgen wij, want God doet dit en hij gaat dit doen. Iets verderop, en we leven nu in profetische tijden, dat is ons allemaal duidelijk, denk ik, of niet? Ja, want ik heb genoeg boodschappen op de plank liggen over de duiding van de huidige tijd, profetische ontwikkelingen, en tot mijn spijt en liefde, daarom moet ik dit doen, wil ik dit ook doen. Heel veel mensen, heel veel oprechte medechristenen weten van die dingen niet. Van de duiding van de tijd waarin we nu leven. Ja, we weten niet wanneer Christus terugkomt. Dat kan nog eeuwen duren. De profetieën, ja, wie kan het nou weten? De profetieën zijn voor ons geschreven, voor de gelovigen, lieve mensen. Staat er ook zo in de schrift. De profetie is bedoeld voor de gelovigen, niet voor de ongelovigen. God heeft het juist voor ons bedoeld. Zacharië 12 vers 9. Over de wedergeboorte en de geestelijke opstanding van Israël. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolkeren die tegen Jeruzalem oprukken, dan hebben we het dus over de eindstrijd, het Harmegiddo of het Armageddon uiteindelijk, en het gericht waarin God alle heidenvolkeren zal brengen, die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Dan gaat God daar op zijn manier mee om. Vers 10. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en de gebeden uitstorten, zoals hij dat ook bij ons heeft gedaan toen wij tot geloof kwamen. Zij zullen mij aanschouwen die zij zo stoken hebben. Dan komt die bewustwording van al die eeuwen. Wat denk je dat dat teweeg zal brengen dan in Israël? Met alle Israëlieten die er dan nog zijn. Met alle Joden die er dan nog zijn. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, want ze kennen hun eigen geschiedenis heel goed. Ze zullen over hem, Yeshua Jezus, rouw bedrijven als met de rouwklacht over een enig kind. Ze zullen over hem bitter klagen, weeklagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene, die dan in deze visie dan gestorven zou zijn. Zo groot, zo diep, zo totaal zal het berouw de inkeer zijn wat God met zijn volk op het oog heeft in de komende nabije tijd. Dat gaat niet heel lang meer duren. Ik sluit af. Lieve mensen, Israël is van levensbelang voor alle christenen. Wij kunnen niet volledig tot ons doel komen zonder een relatie met Gods volk. Gods plan met Israël en ook met ons, ik zei het al onverkort, nadert zijn voltooiing voordat Yeshua binnen niet al te lange tijd meer gaat terugkeren. Zijn gemeente uit Israël en uit de heidenen moet gereed staan en klaarstaan om Jezus te gaan dienen. Dan moeten we klaar zijn, dan moeten we voorbereid zijn. Laten we proberen om bruggen te bouwen naar Gods volk. Laten we voor Israël bidden of vaker bidden. Wie weet dat er gisteren weer honderden raketten vanuit Gaza zijn afgevuurd op het zuiden van Israël. Roep mij anders terug voor de profetische duiding van deze tijd van de vijanden rondom Israël. De Psalm 83-oorlog. De Gog-Magog-oorlog die in de rij staat. De verwoesting van Damascus. De opkomst van de antichrist. Al die dingen blijven in zoveel gemeentes onbesproken. Moeten we het dadelijk op het 8-uur-journaal dan zien als een voldongen feit? Lieve mensen, dat kan niet bestaan. Dat kan niet bestaan. Laten we voor Israël bidden. Laten we hen zegenen met alles wat we kunnen. Want zij zijn onze oudste Joodse broeders en zusters, althans het gelovige deel eruit. Hè? De anderen komen aan de beurt nog. Laten we voor hen op de bres staan wanneer er rondom ons sprake is van antisemitisme. En laten wij, dat is ook heel belangrijk, Israël de door hun God gegeven plaats teruggeven. Want wij horen daar onverkort bij. God heeft Israël volledig omarmd als zijn verbondsvolk en volk waar hij van houdt. Maar hij houdt net zoveel van ons. Precies hetzelfde. Wij zijn geen tweederangs gelovige in de lijn bij God. Nooit, nooit de bedoeling geweest. Maar hij moest wel ergens beginnen. En hij is bij Israël begonnen. En toen kwamen wij, net zozeer. Het is heel belangrijk dat wij als kerk, als gemeente, een relatie hebben met het Joodse volk. En in het bijzonder ook, als dat kan, als we dat... dat kan ook, denk ik. Bijzonder met de Messiaanse Joden. Ik heb ooit voor een Messiaan, wel vaker voor een Messiaanse gemeente mogen spreken. Maar dat was een gemeente uit de heidenen, zeg maar. Maar ik heb ook ooit een boodschap mogen geven voor de stichting Hadderach. Dat is een kleine groep, relatief kleine groep, van Messiaans-Joodse mensen in Nederland. En die leven ook in een identiteitscrisis. Daarom moeten we kijken naar wat God over hun zegt en wat God over ons zegt. Niet zozeer wat de geschiedenis ons laat zien of wat sommige theologen ons willen doen laten geloven. En zeker niet als dat scheiding brengt tussen het Joodse volk en ons. Ik zei het al, nog één woord. De gemeente uit de heidenen kan niet volledig tot haar bestemming komen zonder of los van Israël. Amen. U vragen graag na de dienst. En kom naar me toe, hè. Ga niet eerder weg.
Dankjewel, Peter, voor de duidelijke uitleg. Hè?
Graag gedaan.